Welkom bij Radio Maria. De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Leeswijzer, waar we opnieuw een werk aan u mogen voorstellen. En voor deze meimaand gaan we wat langer in gesprek met iemand die meegewerkt heeft aan een boek dat een tijdje geleden verschenen is. Het heeft allemaal te maken met het feit dat wij sinds kort iedere vrijdag mogen verbonden zijn met een heel bijzonder genadeoord, een mariale verschijningsplaats in België, namelijk het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Boran. Ideale gelegenheid om het dus eens te hebben over een boek dat verschenen is bij de vroegere uitgeverij Halewijn, vandaag de dag onder meer verkrijgbaar bij OTO Books, het verhaal van een Maria-verschijning. Het zijn de woorden van Gilberte de Jambre, die leefde van 1923 tot 2015, de laatste zieneres van de Maria-verschijningen in Boran in de provincie Namen. We gaan het daarover hebben met de eerwaarde heer Chris Butaille. Hij is kapelaan op het heiligdom voor de Nederlandstalige pelgrims, om hen ten dienste te zijn en te ontvangen. We gaan hem vragen stellen over de bijzondere gebeurtenissen in Boran en hoe het heiligdom zelf een impact op zijn leven heeft als priester. En we gaan het natuurlijk ook hebben over de inhoud van dit boek, het verhaal van een Maria-verschijning, de woorden van Gilberte de Jambre. En zo, dierbare luisteraars van De Leeswijzer, heb ik ondertussen het grote genoegen om eerwaarde heer Chris Butaille aan de lijn te hebben. Eerwaarde, van harte welkom in ons programma De Leeswijzer.
Hallo aan alle luisteraars.
Ja, de mensen zullen uw stem al een aantal keer gehoord hebben op Radio Maria, zeer zeker, maar de laatste tijd kan dat ook vaker gebeuren, vooral op vrijdag, want dan mogen wij heel dankbaar met u biddend verbonden zijn tijdens de heilige mis. En dat heeft allemaal te maken met het heiligdom waar we het vandaag willen over hebben. Zometeen daarover meer. Kunt u misschien uzelf even voorstellen aan onze luisteraars voor hen die u nog niet zouden kennen?
Wel, ik ga misschien niet heel mijn curriculum vitae nu opzommen, maar misschien gewoon even melden dat ik Vlaming ben natuurlijk, afkomstig uit Overijse. Ik ben priester geworden voor het bisdom Namen, gewijd in 2007. En in dat jaar door de bisschop dan aangesteld als kapelaan op het heiligdom in Boran, het plaats dus waar Maria verschenen is, een erkende verschijningsplaats van Maria. Daar heb ik 12 jaar als kapelaan mogen werken in dienst van Onze Lieve Vrouw en ten dienste met name voor de Nederlandstalige bedevaarders uit Vlaanderen en Nederland. In 2019 heb ik dan een andere missie gekregen. Ben ik pastoor geworden in Ternat, bisdom Mechelen-Brussel, vicariaat Vlaams-Brabant. Daar ben ik 5,5 jaar ongeveer pastoor geweest. En dan, nu onlangs ben ik teruggeroepen geweest door de bisschop van Namen, die nog altijd mijn bisschop is, naar Boran, om terug die taak van kapelaan op het heiligdom op te pakken, omdat het toch wel belangrijk is om iemand in Boran te hebben die de toch wel vele Nederlandstalige bedevaarders uit Vlaanderen en Nederland ten dienste staat. En ik ben ook wel blij om terug in Boran te zijn, die plaats, die toch wel een plaats van genade is, mm-hmm. Waar Maria ja, een mooie boodschap ook gebracht heeft, maar daarover straks misschien meer.
Kunt u ons iets vertellen over de locatie? Waar kunnen wij Borin eigenlijk vinden?
Je hebt inderdaad in België twee plaatsen waar Maria verschenen is en die door de kerk herkend zijn, Borin en Banneu. En het is inderdaad zo dat algemeen genomen bij Vlamingen Banneu heel wat beter gekend is dan Borin. Banneu ligt dus in de buurt van Luik, terwijl Borin in een heel ander deel van Wallonië ligt, namelijk dicht bij de grens met Frankrijk, 20 kilometer ten zuiden van Dinant. En dus zo kun je toch een beetje beter situeren. Borin dus meer naar het zuiden, maar eigenlijk vanuit vele plaatsen in Vlaanderen ongeveer even ver verwijderd als Banneu.
Ja, een uitnodiging dus om zeker de afstand geen rol te laten spelen en misschien ook wel een bezoekje te brengen na ons gesprek aan dat mooie heiligdom van onze lieve vrouw van Borin. Eerwaarde, kunt u ons misschien vertellen wat voor bijzonders gebeurd is daar in Borin, dat er vandaag de dag zoveel bedevaarders er naartoe komen?
Wel, we moeten eigenlijk teruggaan naar het begin van de jaren 30 van de vorige eeuw. Een tijd waar het toch niet goed ging in de wereld. Er was een economische crisis net geweest. Het was ook het begin van de opkomst van het nationaalsocialisme in Duitsland, dus het nazisme. Ook in veel andere Europese landen nationalisten die meer en meer opkwamen. Er is heel wat politieke onrust ook. En in die constellatie, in die omstandigheden, heeft Maria het blijkbaar nodig geacht of gunstig gevonden om zich te laten zien. In Borin, een klein stadje dus in het zuiden van België, niet ver van de Franse grens, aan vijf kinderen, afkomstig uit twee gezinnen. Ze is de eerste keer verschenen op 29 november 1932. Dus helemaal op het einde van de herfst, begin van de winter, dus een heel donkere periode ook van het jaar. En die kinderen die wisten natuurlijk helemaal niet wat hen overkwam. Ze zagen voor de eerste keer de verschijning, dus 's avonds, het was al pikdonker. En in die tijd was er natuurlijk nog niet veel verlichting. Dus plots een heel heldere, lichtgevende gestalte zien die boven de spoorwegbrug die daar ook lag, rond zweefde in de lucht. Ja, dat was iets, dat moet iets schrikwekkends geweest zijn. En de kinderen getuigen dat ook trouwens. Hè, dat ze vooral veel schrik hadden die eerste avond. Om een lang verhaal toch wat kort te maken, want ik zou eigenlijk een uur of twee kunnen vertellen over hoe die verschijningen dan verder in detail verlopen zijn. Maar dus onze lieve vrouw is dan uiteindelijk in totaal 33 keer verschenen ongeveer. Soms kun je afvragen van is een bepaalde korte verschijning wel echt als verschijning te catalogeren of niet. Maar dus voilà, 33 keer verschenen aan die vijf kinderen in de periode van 29 november 1932, eerste verschijning, tot 3 januari 1933, de laatste verschijning. 33 keer dus in een dikke maand tijd, dat wil zeggen dat ze bijna elke dag verschijnen. Dat was toch iets heel bijzonders. Heeft ook heel veel nieuwsgierigen gewekt. Ook werd dat snel in de media opgenomen in die tijd. Mm-hmm. Met als gevolg dat in die heel afgelegen en dun bevolkte streek die Borin toen was, en nu nog altijd trouwens een beetje, dat het toch wel ongezien was dat daar in die laatste dagen van de verschijningen verschillende tienduizenden mensen samenkwamen. Er zijn cijfers die spreken van de laatste dag van de verschijningen van een grofweg 25.000 mensen die daar samentroepten. Je moet zich voorstellen met de mobiliteitsmiddelen die men toen had. En dat was dus voornamelijk met de trein een aantal mensen mensen die een automobiel hadden, die konden met een automobiel komen. Ik spreek niet van auto's, maar automobielen. Hè, want het waren toen echt nog niet de auto's die we vandaag kennen. Velen ook te voet of met paard en kar. Dus dat was een... Dat was een heel bijzondere, maar tegelijkertijd ook chaotische tijd voor die inwoners en ook voor die 5 kinderen die onze lieve vrouw daar gezien hebben.
Opnieuw verschijnt Maria aan kinderen. U heeft een reeks catechesen, 2 afleveringen denk ik, gegeven op Radio Maria. Waarom Maria verschijnt aan kinderen? Kunt u daar iets over vertellen? Waarom kiest onze lieve vrouw het nu eigenlijk uit om te verschijnen aan 5 kinderen, zoals bijvoorbeeld ook in Fatima het geval was?
Ja, je zou er inderdaad, als je daar een beetje over nadenkt, je de vraag kunnen stellen, waarom aan kinderen, waarom niet aan volwassenen? Komen volwassenen niet geloofwaardiger over dan kinderen? Want kinderen kunnen eigenlijk van alles vertellen. Het is eigenlijk misschien eerder het omgekeerde. Volwassenen kunnen van alles vertellen of kunnen dingen laten voordoen zonder dat ze echt zo zijn, terwijl kinderen veel sneller door de mand zouden vallen. Mm-hmm. Dus dat is een eerste reden die ik misschien zou kunnen naar voren schuiven. Maar wat misschien nog belangrijker is, kinderen zijn veel authentieker en open voor zoiets overweldigends, dat een verschijning toch iets, hè. Dat een verschijning toch is, hè. Dus iets bovennatuurlijks. En dus Maria vraagt dan telkens ook aan die zieners om een bepaalde boodschap over te brengen. Volwassenen gaan, denk ik, veel sneller daar een eigen interpretatie aan geven, mm-hmm. een eigen draai aan geven, terwijl kinderen, zoals het toch ook ging in Borin, gewoon aan de ondervragers telkens weer gezegd hebben van, ja, we weten niet waarom zij dat gezegd heeft. We zeggen gewoon wat zij gezegd heeft. Punt. Plus het feit, ja, kinderen zijn kleinen. En voilà, bij God, en dus ook bij onze lieve vrouw zelf, hebben die toch wel een plaatsje voor in vergelijking met ons volwassenen.
Ja. We kunnen het zo meteen zeker hebben over de inhoud van wat Maria daar gezegd heeft en gedaan heeft. Maar hoe gaat er dan eigenlijk in zijn werk? Want er is een verschijning. Hebben die kinderen dan de opdracht gekregen om dat aan iemand te melden? En hoe is dat dan verder gegaan dat de kerk dit ook heeft erkend eigenlijk?
Ja, het is zo'n verschijningsgebeuren is eigenlijk een heel verhaal. Een heel avontuur. Hè. Dus de eerste dagen dat ze verschenen is, heeft Maria trouwens niks gezegd. Mm-hmm. Ze is verschenen, ze heeft zich laten zien. Na een 2 dagen ook heel wat dichter bij de kinderen. En dan zagen ze dat het een jonge vrouw was die naar hen glimlachte. En dat deed bij hen de angst als sneeuw voor de zon verdwijnen. Dus dan waren ze echt op hun gemak, waren ze ook echt aangetrokken tot die prachtige, wondermooie vrouw die hen toelachte. Het is pas na een paar dagen dat ze dan voor de eerste keer iets gezegd heeft. En het is ook pas na een paar dagen dat bepaalde volwassenen zich met de zaak zijn beginnen bemoeien. Dat ze vonden dat dat toch wel moest onderzocht worden. Eigenlijk in eerste instantie was het vooral van, we moeten er hier voor zorgen dat die comedieger zo snel mogelijk stopt, want dat komt ondertussen in de media en ze maken Borin en onze gezinnen belachelijk. De reputatie van de school waar de kinderen naartoe gingen en in wiens tuin de verschijningen plaatsvonden, die stond ook op het spel. Dus dat was de eerste beweegreden waarom die kinderen werden ondervraagd. Die ondervragingen die gaven niet het gewenste resultaat. Want de kinderen bleven volhouden wat zij gezien hadden en wat zij na een aantal dagen ook hoorden door die verschijning. En dan is er dus echt het zijn dan de notabelen van die van die tijd. Hè. Dat zijn dus met name notarissen, dokters, mm-hmm. die dan na elke verschijning de kinderen meenamen om hen elk apart te ondervragen. En dus hier heb je in Borin heb je echt de bijzonderheid dat ze verschijnt of ze verschenen is aan 5 kinderen. Dus niet aan 1 of 2, maar aan 5. Dus ze konden elk van die 5 kinderen na elke verschijning apart ondervragen en elk getuigenis confronteren met het getuigenis van die 4 andere kinderen. En dus het heel merkwaardige is dat er eigenlijk nooit iets tegenstrijdigs gevonden is in de verklaringen van die kinderen, hoewel de ondervragers alle trucken van de voor gebruikt hebben om die kinderen tot een tegenstrijdigheid te kunnen bewegen. Hè. Dus dat is op zich al zeer opmerkelijk. Hoe is het dan verder verlopen? Dus na het einde van de verschijning op 3 januari, ja, waren er dus geen verschijningen meer. Er was toen ook al heel wat contestatie tussen de believers en de non-believers. De kerk die heeft zich in eerste instantie heel afzijdig gehouden, mm-hmm. maar heeft wel alles heel goed gedocumenteerd. En het is pas ja, in de maanden en ook jaren nadien dat er ook vanuit kerkelijke middens onderzoekscommissies zijn opgericht, zelfs meer dan 1, die dan uiteindelijk na veel discussies en ook veel ondervraging, dus de kinderen zijn vele jaren nadien nog terug opgeroepen geweest om te getuigen over die verschijning. Ze waren ondertussen al volwassen en getrouwd. Hè. En het heeft uiteindelijk, ook om te laten horen daardoor, dat de kerk ook niet over 1 nacht ijs gaat om zich over een dergelijke zaak uit te spreken. Het is, weer om een lang verhaal kort te maken, het is pas in 1949, we zijn dus 16 jaar na de verschijningen, dat de kerk uiteindelijk de verschijningen in Borin erkend heeft. Ongeveer gelijktijdig trouwens met de verschijningen in Banneux. Dus er ligt wel een parallel te trekken wat de tijdsgeschiedenis betreft tussen Banneux en Borin. Mm-hmm. De verschijningen in Borin hebben plaatsgevonden enkele weken na die in Borin. En de uiteindelijke erkenning van de verschijningen, de onderzoekscommissies zijn natuurlijk apart geweest. Het gaat over 2 verschijningsfenomenen. Dus die zijn al 2 apart onderzocht geweest, aparte onderzoekscommissies. Maar het merkwaardige, en het mooie misschien ook, is dat beide verschijningen ook in hetzelfde jaar erkend geweest. En allebei in de zomer van 1949. Dus de kerk heeft er toch wel heel lang over gedaan om dat proces van erkenning te kunnen afronden. Zowel in Borin als in Banneux.
Toch echt heel opmerkelijk dat Maria ervoor gekozen heeft om zo kort na elkaar op 2 plaatsen in België te verschijnen.
Inderdaad. Dus daar is geen, daar vind ik niet direct een rationele verklaring voor. Dat behoort dan tot wat we het mysterie van hierboven kunnen mm-hmm. noemen. Hè. Mm-hmm. Je kan natuurlijk beginnen met bepaalde argumenten naar voren te brengen, maar ja, het is heel, heel merkwaardig. En waarom ja, in diezelfde tijdspannen op 2 plaatsen verschijnen, in een verschillende gedaanten en met een licht verschillende boodschap. Er zijn natuurlijk heel wat dingen die ook wel gemeenschappelijk zijn in de boodschap van Bonin en die van Bonneuil, maar er zijn ook heel verschillende accenten die gelegd geweest zijn. Dus in Bonin heeft Maria zich vooral gemanifesteerd als een hemelse verschijning. Ze heeft zichzelf koningin van de hemel genoemd. Verscheen ook met een lichtkroon. Terwijl ze in Bonneuil gekozen heeft voor een heel andere manier van verschijnen. Dus als maagd van de armen. Dus meer als een gewoon menselijke verschijning. Was dat in Bonin toch eerder een hemelse koninklijke verschijning.
Kunt u ons iets meer vertellen over de manier waarop, u sprak er nu net over, hè, waarop Maria is verschenen? Zijn er bepaalde kenmerken, ook uiterlijke kenmerken, zeg maar, die heel specifiek zijn voor Bonin?
Ja, dus ik sprak al van die... Ik wil het zeker niet op een pejoratieve manier, zeg maar, eerder als statische, dus een majestatische verschijning zou ik het kunnen noemen. Dus bij de beschrijving die de vijf kinderen gegeven hebben over de verschijning van Maria in Bonin, spreken ze van een redelijk jong meisje, jonge vrouw, van een 16 jaar ongeveer, als er een jaartal wordt gevraagd. Met dus een lange witte jurk, met daar een lichte blauwe schijn die diagonaal over haar lichaam loopt. Met dus die bijzondere lichtkroon, fijne stralen van licht die uit haar hoofd vertrekken. Mm-hmm. Eigenlijk een natuurlijke kroon van lichtvormen. Ze droeg, dat was ook opmerkelijk, en dat is eigenlijk, dat merk je ook wel, of dat komt terug in heel wat andere verschijningen van Maria op andere plaatsen. Ze droeg een rozenkrans aan haar arm. En dan wat heel specifiek is voor Bonin, dat heeft ze wel pas de laatste vijf dagen van haar verschijningen laten zien aan de kinderen, is dat zij ter hoogte van haar borst een hart konden ontwaren die leek als een hart van goud en die ook verlicht was en waaruit lichtstralen eigenlijk vertrokken. Dus dat was het heel specifieke van de verschijning van onze lieve vrouw in Bonin, dus haar gouden hart.
Ja, ze wordt ook de maagd met het gouden hart genoemd.
Heel, zo is dat, ja.
Ja, heel, heel bijzonder en dus ook gemakkelijk te herkennen wanneer u een Mariabeeld tegenkomt en u ziet die afbeelding van het gouden hart op de borst, dan kan u er zeker van zijn dat het onze lieve vrouw van Bonin is. De inhoud van de boodschappen. Dus u zegt, in het begin heeft Maria eigenlijk niets gezegd, ze is gewoon verschenen. Ze is dan beginnen spreken. Wat hebben de zieners juist gehoord?
Ze hebben dus in totaal misschien een dertigtal woorden gehoord. Ik heb ze nu niet geteld, maar de verschijning is qua woorden heel beknopt. Ik hoef dus ook niet heel veel samen te vatten. Dus in eerste instantie heeft zij de kinderen eigenlijk opgeroepen tot verantwoordelijkheid, zou ik zeggen. Want dus de eerste woorden die ze zei tegen de kinderen was eigenlijk een oproep om d'être bien sage. Dus om braaf te zijn, om niet het zotteke uit te hangen. Want dat deden ze eigenlijk wel als kinderen, zoals alle kinderen. Wel graag eens wat streken uithalen. Dat deden zij ook. En dus dat was het eerste wat Maria hen eigenlijk vroeg, om braaf te zijn. Versta tussen haakjes om verantwoordelijkheidszin te hebben. En dan moeten we weer een aantal dagen, dat was rond 4, 5 of 2, 3 december. Dan als we een heel aantal dagen nog wachten. De kinderen hebben verschillende keren gevraagd aan Maria, zeg ons wie u bent. Maar Maria heeft in de eerste instantie eigenlijk is niet ingegaan op die vraag van de kinderen. Heeft wel eens bevestigend geknikt als een van de kinderen vroeg, bent u de onbevlekte maagd? Dus dat was een eerste vorm van affirmatie.
Mm-hmm.
Maar zonder dat ze het zelf zei. Hè. De kinderen hebben moeten wachten tot 21 december. Dus ze zijn meer dan 3 weken al verder. Hè. Dus laat zeggen dat 2/3 van de verschijning al achter de rug was. Toen Maria voor de eerste keer uiteindelijk gezegd heeft wie zij was. Ik ben de onbevlekte maagd, zei ze dus op 21 december. En het is pas op de laatste verschijningsdag, op 3 januari, dat zij zichzelf dan nog met 2 andere titels heeft geïdentificeerd. Ik ben de moeder van God, ik ben koning van de hemelen. Dus Maria heeft zich op die manier bekendgemaakt in Borin. Heel kort, in die 3 titels onder wie Maria zichzelf bekend heeft gemaakt, kunnen we trouwens de 4 mariale dogma's terugvinden. Maria heeft voor de rest ook in Borin, toen de kinderen vroegen, ja, wat wilt u dat wij voor u doen? Heeft zij gewoon heel eenvoudig geantwoord, een kapel. En dus dat ze een kapel zouden bouwen, dat er een kapel zou gebouwd worden. En dan uiteindelijk is het vooral een oproep tot gebed. Tot 3 maal toe heeft zij gezegd, bid, bid veel, bid altijd. Dan is er ook dat die mooie... Ja, belofte zou ik het toch wel willen noemen, tussen aanhalingstekens, die Maria gegeven heeft ook op de laatste dag van de verschijningen. Ik zal de zondaars bekeren.
Mm-hmm.
Toch wel mooi. Op 23 december heeft ze ook nog gezegd, toen de kinderen haar vroegen, ja, waarom verschijnt u hier in Borin? Een heel pertinente vraag. Heeft Maria eigenlijk dat wonderlijke antwoord gegeven, opdat men hier op bedevaart zou komen. Dus Maria heeft eigenlijk gewenst, en wenst nog altijd, dat mensen naar Borin komen op bedevaart. Voilà, dat is een korte, ja, ik zeg het is geen echte samenvatting, hè, want veel meer heeft ze niet gezegd. De andere dingen die ze gezegd heeft, zijn dan antwoorden die niet direct een duidelijke of een significante betekenis hebben. Bijvoorbeeld, heeft ze op 2 januari gezegd, morgen zal het mijn laatste verschijning zijn. Op een vraag van de kinderen van wanneer zal u verschijnen, heeft ze geantwoord, 's avonds. Dus voilà, ze heeft zo nog een aantal andere woorden gezegd, maar...
Praktische afspraken bijna.
Praktische afspraken, en dan heb ik toch nog 1 ding vergeten, want het is eigenlijk op de laatste dag van de verschijning dat ze het gros en ook de kern van haar boodschap heeft gegeven. Op die laatste dag tot elk van de 5 kinderen afzonderlijk gesproken, wat voordien nooit gebeurd is. Hè. En dus tot een van die kinderen heeft ze gezegd, ik zal de zondaars bekeren. Tot een ander kind heeft ze gezegd, ik ben de moeder van God, de koningin van de hemelen. Dat was tot André de Chambre. En tot de oudste van de 5 kinderen was Fernand de Voisin. Dus, dat heb ik nog niet gezegd, maar dus de 5 kinderen kwamen uit, ik had dus gezegd, uit 2 gezinnen. Gezin Voisin en gezin de Chambre.
Mm-hmm.
Dus de oudste van de 5 was Fernand de Voisin. Die was 15 jaar op het ogenblik van de verschijningen. Maria had aan Fernand de Voisin gezegd, de avond voordien, ik zal morgen aan ieder van jullie iets persoonlijks zeggen, iets bijzonders zeggen. De 4 andere kinderen hadden inderdaad een aparte boodschap gekregen. En Fernando was zij niet. Ze zag trouwens ook op dat moment niet onze lieve vrouw. En ze was dus verbouwereerd. Want Maria had aan haar gezegd van, ik zal aan ieder van jullie iets bijzonders zeggen. En als het moment daar is, dan lijkt Maria haar te vergeten.
Mm-hmm.
En dus na die verschijning op de laatste dag, toen de vier anderen al werden weggeleid voor de dagelijkse ondervraging, hè, na elke verschijning, wilde men ook Fernande meenemen. Maar zij weigerde, want voilà, Maria had haar gezegd, ik zal aan u iets persoonlijks zeggen, ook, hè, dus ook voor Fernande zelf natuurlijk. Dus zij weigerde mee te gaan met de mensen die haar wilden meenemen voor de ondervraging. En ze is dan terug, zoals de kinderen altijd deden, met trouwens de mensen, de mensenmassa die rond hen stond. Ze begon terug het rozenhoedje te bidden. In afwachting, in de overtuiging dat voilà, Maria moet dan toch ook maar aan mij verschijnen. En Maria is dan uiteindelijk ook, vertelt dat, in een vuurbol verschenen. Een vuurbol die aan de Meidoorn, dus de struiken rondom Maria, altijd verschenen aan de kinderen. Dus die laatste verschijning aan Fernande was met een heel spectaculaire binnenkomst. Dus die vuurbol die uiteenspat en die trouwens door een aantal mensen gezien is. Mm-hmm. Die vuurbol. En dus Maria heeft dan aan Fernande twee vragen gesteld. Bemint u mijn zoon? En Fernande antwoordt natuurlijk ja. Bemint je mij? Ja, zegt Fernande. En dan zei Maria, die toch wel bijzondere rakende woorden, offer u dan op voor mij. Vaarwel. Dus voilà, dat is toch nog wel belangrijk om mee te geven als boodschap die Maria in Borai aan de vijf kinderen gegeven heeft. Maar ik denk dat ik nu wel het belangrijkste gezegd heb.
Een tijd geleden is daarover een boek verschenen. Dat is ook een van de redenen natuurlijk waarom dat we u daarover wilden interviewen. En tegelijkertijd omdat we in de meimaand zijn. En omdat we voortaan ook vanuit het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Borai aan de Heilige Mis mogen meevolgen. Dat is namelijk het verhaal van een Maria-verschijning. De woorden van Gilberte de Jambre. Kunt u iets vertellen over wie dit juist was en wat de mensen zoal mogen verwachten als ze dit boek ter hand nemen?
Ja. Gilberte de Jambre was dus de jongste van de vijf zienerkinderen. Zij behoorde dus tot het gezin de Jambre, samen met André, haar grotere zus die 14 jaar was. Gilberte zelf was 9 jaar ten tijde van de verschijning. Ze was dus de Benjamin van de vijf. En zij, net zoals de vijf andere kinderen, hebben eigenlijk na al die ondervragingen die er geweest zijn, de ondervragers hebben hen trouwens ook eigenlijk bijna op het hart gedrukt. Ik zou zelfs bijna zeggen bevolen om voor de rest niet meer over die verschijningen te spreken in de rest van hun leven. Omdat het overtuiging was van die onderzoekers van zij moeten nu maar terug in de schaduw verdwijnen. En het is aan de onderzoekscommissie zelf om nu uit te maken of die verschijningen echt gebeurd zijn of niet. Wat door kerkelijke ondervragers werd opgelegd in die tijd, ja, voor kinderen, voor jongeren, ook voor jonge volwassenen in die tijd, ja, was dat iets waar je letterlijk aan moest gehoorzamen. Dus de kinderen hebben inderdaad eigenlijk nauwelijks of niet meer getuigd naar mensen of naar groepen toe. Behalve vele, vele decennia later. Gilberte de Jambre is trouwens meer dan 50 jaar uit Borai weg geweest. Zij is haar man gevolgd. Dus alle vijf kinderen zijn later getrouwd en een gezin gesticht. En haar man, ze is haar man gevolgd die voor zijn werk naar Italië moest verhuizen. En heeft dus meer dan 50 jaar in Italië gewoond. Maar dus op het einde van haar leven, ik spreek dus over de eind jaren 90, begin jaren 2000, is zij dan terug naar Borin komen wonen. En dan heeft ze een bepaald ogenblik toch wel gemerkt dat het belangrijk is om toch nog eens te getuigen daarover. Ja. En dat heeft ze dan ook gedaan. Dus in de laatste jaren van haar leven, zij als enige eigenlijk van de vijf kinderen, heeft toch wel een heel aantal getuigenissen gegeven. Dus meer dan 60 jaar na datum zijn we ondertussen. Maar ze wist nog haarfijn te vertellen wat er daar allemaal gebeurd is. Dat is dus eigenlijk als het ware in haar geheugen gegrift geweest. Nu, geen van de vijf kinderen heeft over de verschijningen iets geschreven. Gilberte de Jambre had dat zelf ook niet gedaan, maar heeft wel op vraag van een neef van haar, de zoon van haar zus, toen haar zus overleden is in 1978, vond een zoon van die zus het toch wel heel jammer dat er eigenlijk heel weinig, ook de moeder vertelde, de zinders vertelden ook heel weinig aan hun eigen kinderen over de verschijning. Dus het is echt, het was mond toe. De onderzoekers hebben ons dat zo opgelegd. En dus we spreken er tegen niemand nog over. En zelfs niet tegen onze eigen kinderen. En dus die zoon die vond dat toch wel heel jammer dat zijn moeder eigenlijk nooit heeft gesproken over wat er allemaal gebeurd is en hoe zij dat beleefd hebben. Heel die saga van de verschijning. En dan heeft ze eigenlijk aan zijn tante, want Gilberte was dan de tante van die zoon, gevraagd of zij toch zou kunnen neerschrijven over hoe zij dat allemaal beleefd heeft met zijn moeder en dus zijzelf. En Gilberte heeft dat toen gedaan. Dus ik spreek tussen 1978 en 1981 heeft zij wel een heel aantal blaadjes volgeschreven en aan die neef overhandigd. Dat is dan meer dan 20 jaar in een lade blijven liggen, bij wijze van spreken. Tot uiteindelijk ook Gilberte al heel oud was. En dan is er eigenlijk het idee gekomen van, zouden we daar toch niet iets mee doen met die teksten? Dus men heeft dan, Gilberte heeft dan zelf nog die tekst kunnen herwerken, bepaalde dingen kunnen herschrijven. En dat is dan uiteindelijk in boekvorm uitgegeven geweest. Dus het zijn de persoonlijke notities die Gilberte vele jaren na datum heeft neergeschreven. Niet alleen over de verschijning zelf, maar eigenlijk vooral over de omstandigheden. Dus in de eerste deel schrijft ze eigenlijk vooral over het familieleven, voor de verschijningen, dan ook tijdens de verschijningen en ook na de verschijningen. Dus zodanig dat de lezer eigenlijk een heel mooi en duidelijk beeld krijgt van in welke omstandigheden die kinderen die onze lieve vrouw gezien hebben als kind opgegroeid zijn. En voor Gilberte was dat toch wel een wat dramatische jeugd die zij gehad heeft, want haar vader is gestorven toen zij 8 jaar oud was. Vrij plots. En dat was toen toch een drama. Hè? Dus voor een gezin die eigenlijk een boerderij had, dat moeder met 3 dochters dan zonder vader viel. Ze beschrijft dat allemaal. Dus eerst het kindergeluk op de boerderij, dan die dramatische dood van de vader. Die dramatische dood die trouwens ook geleid heeft tot het feit dat zij vanuit de boerderij die ergens op het platteland gelegen was, naar Borijns komen wonen. Een half jaar voor de verschijningen. Zonder de dood van haar vader zou de situatie nooit geschapen geweest zijn waarin Maria aan die vijf kinderen kon verschijnen. Dus dat is toch een belangrijk element geweest.
Mm-hmm.
Dan ook hoe zij die verschijningen beleefd heeft. Ze geeft dus geen commentaar op de verschijningen zelf, maar wel over alle omstandigheden daar rond. En dus ook het feit dat er helemaal geen gezinsleven meer was. Dus moeder was zeer kwaad op de twee kinderen, want zij was ervan overtuigd dat die kinderen dat verzonnen. En dat gaf heel wat overlast voor dat gezin, want er kwamen natuurlijk tientallen, honderden, later duizenden bedevaarders bij aan aankloppen thuis. Dus die hadden geen privéleven meer. Dus dat was een verschrikkelijke tijd voor die kinderen. En dan wordt er kort ook nog wat verteld over de periode na de verschijningen. Maar voilà, dus dat kan de lezer eigenlijk van dat boek, het verhaal van een Maria-verschijning, in dat boek ontdekken. Dus de omstandigheden waarin een van die zinderkinderen, Gilberte, samen met haar zus is opgegroeid, hoe zij dan die verschijningen heeft beleefd. Maar dus echt vanuit haar eigen beleving. En dat is eigenlijk een beetje het unieke aan dit boek, het verhaal van een Maria-verschijning. Het feit dat het de belichting is vanuit de ervaring van het kind, van de zinderes zelf. Want dus, er is natuurlijk heel wat verschenen over de verschijningen in Borijn, maar dat is dan altijd vanuit de gebeurtenissen zelf. Maar hier is het vanuit de beleving van een van de kinderen zelf die onze lieve vrouw gezien heeft.
Ja. Ja, heel bijzonder eigenlijk dat we door haar ogen heen kunnen kijken naar die bijzondere gebeurtenissen in Borijn. U heeft zelf ook meegewerkt aan een boek om de vertalingen mogelijk te maken?
Ja, dus de notities waren natuurlijk in het Frans.
Mm-hmm.
En dus men heeft, omdat het toch wel een uniek manuscript is, is men er vanuit Vlaanderen, de uitgever Hallewijn, direct in geïnteresseerd geweest om daar ook een vertaling voor te publiceren. Er is iemand anders die voor de vertaling gezorgd heeft. En ik geef er graag toch als bijzonderheid bij dat die persoon is een Vlaamse die heel lang in de buurt van Borijn gewoond heeft.
Mm-hmm.
Is eigenlijk iemand die vertaler, jurist is geweest. Dus vertaler voor rechtbank. Dus je merkte duidelijk bij haar dat zij dingen letterlijk vertaalde.
Mm-hmm.
Want ze moeten natuurlijk op een rechtbank, je moet ervoor zorgen dat er geen enkele verschuiving is van betekenis van hetgeen gezegd wordt. Hè. En dus dat merkte ik duidelijk in de vertaling die zij maakte. Maar dat is eigenlijk ook juist het sterke aan haar vertaling. Want elke vertaling is eigenlijk ook ergens een interpretatie die je geeft. Hè. Dus maar bij haar is dat echt tot een minimum herleid. En dat zorgt ervoor dat die notitie, dat daar de eigenheid van het zinderkind, Gilberte de Jambre, echt wel behouden blijft. Dus het is misschien iets moeilijker om te lezen. Men heeft dan aan mij gevraagd om die vertaling na te lezen. En ik heb dan hier en daar toch wel iets veranderd, maar kleine dingen, maar om de leesbaarheid wat te vergemakkelijken. Maar wel met die aandacht om zeker geen betekenis te gaan veranderen. En dus het is een samenwerking van ons twee, dus die vertaalster voor de rechtbank, die de eigenlijke eerste vertaling heeft gedaan, en ikzelf die dan een beetje een nalezing van haar vertaling heeft gedaan, die ervoor zorgt dat je toch een vertaling in het Nederlands krijgt waarin de eigenheden van dat zingerkind Gilberte de Jambre toch wel bewaard gebleven zijn.
Mm-hmm. Ja, het nodigt zeker uit om het boek zelf te gaan lezen en te leren kennen, hopelijk ook voor onze luisteraars. Misschien nog een laatste vraag, en dat is toch een vraag die ik echt wel moet stellen, want het is duidelijk dat de rol van Maria in uw leven waarschijnlijk zeer groot is. Misschien wel heel in het bijzonder, Onze Lieve Vrouw van Boran. Welke invloed heeft deze verschijning in uw eigen leven als priester gehad?
Maar ik ben altijd al een beetje in mijn geloofsleven kind van Maria geweest. Dus Maria heeft altijd wel een zekere plaats gehad in mijn geloofsbeleving. Verstaat goed. Mijn geloofsleven is natuurlijk gecentreerd op Jezus Christus als eniggeboren zoon van God. Maar de ervaring van in mijn kindertijd al, dat Maria ons bij Jezus brengt, die was sterk aanwezig. En als ik dan door de bisschop bij mijn priesterwijding gevraagd werd om kapelaan te worden op een plaats waar Maria verscheen is. Ik was toen wel al eens een paar keer in Boran geweest, maar ik had daar op zich geen bijzondere band met die plaats Boran. Maar het feit dat ik dan gevraagd werd om als priester ten dienste te staan van bedevaarders op een plaats waar Maria verscheen is, was voor mij natuurlijk een groot geschenk. En ik heb dat apostolaat ook altijd graag gedaan. Toen ik dan in 2019 naar Vlaanderen gekomen ben, dan heb ik eigenlijk ook pas beseft wat een voorrecht het is om op zo'n verschijningssoort werkzaam te kunnen zijn. En ik ben dan ook wel blij dat ik nu terug hier in Boran tot haar dienst mogen staan. En ik ben trouwens ook heel, heel verheugd dat ik nu voor Radio Maria vanuit Boran wekelijks de Heilige Mis mag verzorgen op vrijdag. Misschien ook wel iets wat meegespeeld heeft. Dus ik heb die laatste zienster, Gilberte de Jambre, heb ik nog persoonlijk gekend. Mm-hmm. Zij is gestorven in 2015. Ik ben toegekomen in 2008 in Boran, dus ik heb haar toch nog 7 jaar gekend. Dus ik heb haar ook persoonlijk natuurlijk mogen ontmoeten, ook persoonlijk mogen spreken. En dat heeft me nog meer overtuigd van de echtheid van de verschijningen. Dus je vertrouwt natuurlijk ook op het oordeel van de onderzoekscommissies die er geweest zijn. Maar als je dan dat persoonlijk contact gehad hebt met iemand die getuige is geweest van de verschijning. Het was een vrouw zonder kapsones. Ze viel eigenlijk niet op tussen de andere mensen. Maar als je haar dan sprak over de verschijning, dan of als je haar hoorde spreken over de verschijning, ik moet het eerder zo zeggen, dan merk je direct van, dit is niet iets ingebeeld. Mm-hmm. Dit is iets dat ze echt beleefd heeft, en waardoor ze echt tot in het diepste van haar ziel geraakt geweest is. Er zijn zo van die mooie, paar mooie anekdotes te vertellen. Ik ga haar gewoon maar eentje vertellen. Dus er is een bepaald ogenblik, er is dagelijks wordt het Rozenhoedje gebeden op het heiligdom in Boran, op het uur van de verschijningen. En op een dag zat zij naast de toenmalige deken, toenmalige rector ook van het heiligdom in Boran. En die zei tegen haar, nog voordat het Rozenhoedje begon, dus niet tijdens het Rozenhoedje, maar het is toch wel jammer dat we hier nu juist achter een boom zien. We zien het beeld van Maria eigenlijk niet goed van hieruit. En dan antwoordde Gilberte de Jambre, je moet uw ogen dicht doen en dan zult je haar des te beter zien. Ze sprak natuurlijk voor zichzelf. Wat zij gezien had. Dus dat beeld is voor haar niet meer dan een beeld. Vertegenwoordigt eigenlijk helemaal niet wat er toen echt aan hen verschenen is. Mm-hmm. een beeld kan nooit iets bovennatuurlijks echt heel goed weergeven. Het kan ons wel een idee geven, gelukkig dat die beelden, die afbeeldingen er zijn. Maar voilà, het stond bij wijze van spreken echt in haar ogen gegrift en ze moest gewoon maar haar ogen sluiten. Et tu la verras mieux. Dus ze zult haar nog beter zien, zei ze aan de deken. Dus voilà. Dergelijke overwegingen, dergelijke uitspraken geven aan dat, of geven voor mij toch echt aan van, dit is echt iets authentiek. Dit heeft ze echt beleefd. Dit zijn geen hallucinaties. Dit is niet, dit is iets dat echt van boven gekomen is. Maria is daar echt verschenen. Meegeven aan mensen in Vlaanderen. Want ik hoor heel vaak mensen zeggen van, we zijn ooit eens in Borain geweest. Heel lang geleden. Ik wil aan die mensen toch zeggen, sinds een jaar heeft Borain toch wel een transformatie ondergaan.
Mm-hmm, inderdaad.
En dus we hebben de plaats van de verschijningen is eigenlijk heel lang een plaats geweest waar heel veel mensen konden komen. Dus waar men eigenlijk de tuin had omgevormd tot een groot plein waarin zoveel mogelijk mensen konden staan en zitten. Men heeft er nu eigenlijk voor geopteerd om van die tuin waar Maria verschenen is, om daar terug echt een tuin van te maken. En om dus veel van die banken weg te nemen en om daar in de plaats bloemen en struiken te zetten. En dit is echt een transformatie. Dus we hebben aan die plaats die Maria uitgekozen heeft, echt terug de eigenheid gegeven van tuin.
Nou, heel, heel bijzonder. Een heel bijzonder genadeoord. En eerwaarde, ik bedank u van ganser harte voor te delen, ook vanuit uw eigen ervaring, om dit boek ook voor te stellen aan onze luisteraars. En natuurlijk ook heel grote dank aan u, aan de vrijwilligers ter plaatse, om het mogelijk te maken om iedere vrijdag met jullie verbonden te zijn tijdens de Heilige Mis.
Met veel plezier, want ik denk dat het is toch wel iets bijzonder om de Heilige Mis te kunnen volgen. Op Radio Maria rechtstreeks vanuit een verschijningsoord, zoals Borain.
Absoluut. Het verhaal van een Maria-verschijning, dus de teksten, de getuigenis van Gilberte de Jambre, die kan u terugvinden bij uitgeverij Halewijn, maar het is dus bij Otheo Books ondertussen verkrijgbaar, maar ook op andere plaatsen kan u het nog steeds bekomen. En dat voor een kleine prijs eigenlijk kan u dus op die manier door haar ogen naar de verschijningen kijken van Onze Lieve Vrouw in Borain. Eerwaarde, van harte dank nogmaals voor dit mooie gesprek dat we mochten hebben. En zeer graag tot een volgende gelegenheid, een volgende vrijdag zeer zeker, tijdens de Heilige Mis.
Graag gedaan en blijvend verbonden met Radio Maria, met haar luisteraars, met de namen inderdaad, via de Heilige Mis op vrijdag.
En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Leeswijzer. Een wat langer gesprek dus met eerwaarde heer Chris Butaille, de kapelaan voor de Nederlandstalige pelgrims in het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Bora. Een volgende keer gaan wij opnieuw enkele boeken aan u voorstellen en dan hoop ik dat u opnieuw afstemt op De Leeswijzer en proberen we uw bibliotheek nog wat uit te breiden. Van harte dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.